We gaan het vandaag hebben over reiniging. En over dit onderwerp wil ik meer behandelen dan in één preek past. Dus als het goed is, volgt volgende week deel 2. Maar vandaag gaan we het hebben over reiniging en herstel. Toen Johannes de Doper in de bediening was, trok hij vele mensen. Niet alleen uit Israël zelf, maar ook uit de omstreken kwamen de mensen kijken naar deze man en wat hij deed. En een van de redenen van die aantrekkingskracht was omdat deze man hun deed denken aan een van de grootste profeten uit de geschiedenis van Israël. De profeet Elia. Dus ook mede daardoor kwamen er vele mensen op af. En Johannes die predikte en hij riep de mensen op tot bekering. En degene die gehoor wilde geven aan die oproep, die konden zich door hem laten dopen. Dus eigenlijk is de doop een teken, een uiterlijk teken van de beslissing om je te bekeren. Echter, Johannes waarschuwde al dat er dan ook vrucht moet voortkomen in je leven, die in overeenstemming is met je bekering. Want een bekering wil zeggen dat het anders gaat. Het gaat een andere kant op. Het gaat op een andere manier. Dus die verandering moet er zijn. Wil je spreken van een echte bekering? En anders, als dat niet zo is, stelt de doop verder ook vrij weinig voor. Nou, Johannes was behoorlijk succesvol in de bediening. Er kwamen vele mensen en hij deed bijzondere dingen. En de mensen begonnen zich af te vragen, zou dit misschien de Messias zijn? De bijzondere dienstknecht waarvan God had beloofd die ooit te zullen zenden. Zou dit er misschien zijn? En ze stellen hem ook de vraag. Maar Johannes ontkent dat. Hij is de Messias niet. Maar hij is wel degene die de weg voorbereidt voor de komst van de Messias. Dus de mensen in Israël wisten dat er een bijzonder iemand zou komen. De Messias, maar ze wisten nog niet wie dat was. En helaas zijn er ook nu nog heel wat Joden die nog niet weten wie de Messias is. Terwijl hij al gekomen is. Want Jezus Christus is de Messias. En hij kwam inderdaad vlak na Johannes. Maar op dat moment wist dus eigenlijk niemand nog wie nou die Messias was. Wie was nou die speciale knecht van God? En Johannes had de taak om de weg voor te bereiden. En dat deed hij onder de leiding en de salving van de Heilige Geest. En een van de manieren waarop hij dat deed, was door dingen over de Messias te vertellen. Zoals in Matteüs hoofdstuk 3 vers 12. Daar zegt Johannes over de Messias, de wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren. En zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Eén zin, maar met een enorme, diepe geestelijke betekenis. En het is ook heel duidelijk een symbolische uitspraak. Want het staat vol met voorbeelden uit de agrarische cultuur. Uit het boerenbedrijf. En om precies te zijn, uit de landbouw. En waarom worden dit soort voorbeelden gebruikt? Zodat de mensen aan de hand van die voorbeelden konden snappen waar het over ging. Zij kenden die cultuur. Maar ook wij kunnen snappen wat hier wordt gezegd. Al zullen wij iets meer moeite moeten doen, want ik denk niet dat hier veel mensen zijn met veel verstand van het boerenleven. En ik vermoed ook dat de meesten hier niet weten wat een wan is, om maar een voorbeeld te noemen. Maar wij kunnen wel uitzoeken wat het is. En daardoor kan die tekst ook tot ons spreken. En door deze uitspraak laat Johannes ons iets zien over de missie van de Messias. En dus ook over de reden, of een van de redenen, voor de komst van Jezus. Hij gaat onder andere reiniging tot stand brengen. Maar voordat we daar verder naar gaan kijken, gaan we eerst nog wat verder terug in de geschiedenis. namelijk naar de koningen van Israël en Juda. En we gaan kijken naar het leven van een koning die een van mijn favoriete koningen is. Als ik over deze koning lees, word ik vaak erg enthousiast. En dat is koning Josia. Josia was koning van het zuidelijke rijk, van Juda. En zijn vader en zijn opa, Amon en Manasse, hadden een groot deel van hun leven zeer goddeloos geregeerd over hun rijk. En met goddeloos bedoel ik in dit geval dat ze niet de enige waarachtige God aanbaden, de God van Israël. Want onder hun bestuur werden het volk en het land zwaar ondergedompeld in de afgoderij. Maar als Josia aan de macht komt, geeft hij opdracht om naar de tempel van de Heer te gaan, de tempel van God, om te kijken wat er aan herstel moet gebeuren. En als ze daar naartoe gaan, dan wordt daar het wetboek gevonden. En ze brengen het naar de koning en lezen het aan hem voor. En als Josia hoort wat daarin staat, komt hij tot een diep berouw. Want het wetboek bevat de wil van God. Die staat daarin beschreven in de vorm van opdrachten, in de vorm van geboden. En dan laat heel duidelijk zien wat er gebeurt als je naar hem luistert, maar ook wat er gebeurt als je niet naar hem luistert. En zodra Josia hoort wat daarin staat, komt hij tot het inzicht dat ze als volk en als land ernstig van de Heer zijn afgedwaald, van God zijn afgeweken en niet in zijn wil bezig zijn. Maar zijn berouw is oprecht en hij komt tot bekering. En daar gaan wij een flink stuk over lezen in 2 Koningen, hoofdstuk 23. En we beginnen vanaf vers 1. Toen zond de koning een boodschap en men riep al de oudsten van Juda en Jeruzalem tot hem bijeen. De koning ging naar het huis des Heren en met hem al de mannen van Juda en al de inwoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten en het gehele volk van klein tot groot. Hij las te hunnen aanhoren al de woorden van het boek des verbonds dat in het huis des Heren gevonden was. Toen ging de koning staan bij de zuil en sloot een verbond voor het aangezicht des Heren, dat men de Heren zal volgen en van ganser harte en ganser zielen zijn geboden, getuigenissen en inzettingen zou houden, en de woorden van dit verbond, die in dit boek geschreven waren, zou gestand doen. En het gehele volk trad tot het verbond toe. Toen gebood de koning de hoge priester Gilkia en de priesters van de tweede orde en de dorpelwachters om al het gerei dat voor de Baal, de Asjera en het gehele Heer des Hemels gemaakt was, uit de tempel des Heren naar buiten te brengen. En hij verbrandde die buiten Jeruzalem op de velden van de Kidron. En de as ervan bracht hij naar Bethel. Ook schafte hij de afgodspriesters af, die de koningen van Juda hadden aangesteld om offers te ontsteken op de hoogten, in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem. Benevens hen die voor de Baal, de zon, de maan, de sterrenbeelden en het gehele Heer des Hemels offers ontstaken. Voorts bracht hij de gewijde paal uit het huis des Heren weg, buiten Jeruzalem, naar de beek Kidron, en verbrandde hem bij de beek Kidron en verpulverde hem tot stof. Daarna wierp hij het stof ervan op de begraafplaats van het gewone volk. Hij brak de verblijven af van de aan ontucht gewijde mannen in het huis des Heren, waar de vrouwen hoesen voor de Asjera weefden. Hij liet al de priesters uit de steden van Juda komen en verontreinigde de hoogten waar die priesters offers ontstoken hadden, van Geba tot Beersheba. En hij slechtte de hoogten bij de poorten, zo die bij de ingang van de poort van de stadsoverste Jehoshua, en wel aan de linkerhand als men de stadspoort binnengaat. Doch de priesters der hoogten mochten het altaar des Heren te Jeruzalem niet bestijgen, maar wel ongezuurde broden eten, te midden van hun broederen. En hij verontreinigde Tovet, dat in het dal Ben-Hinnom lag, opdat niemand meer zijn zoon of zijn dochter voor de Moloch door het vuur zou doen gaan. Hij verwijderde de paarden die de koningen van Juda aan de zon gewijd hadden, van de ingang van het huis des Heren, bij de kamer van de hoveling Netan-Melek, in de bijgebouwen. En de zonnewagen verbrandde hij met vuur. De altaren op het dak, bij de bovenzaal van Agas, die de koningen van Juda gemaakt hadden, alsmede de altaren die Manasse gemaakt had, in de twee voorhoven van het huis des Heren, haalde de koning omver. Hij bracht het puin van daar weg en wierp het in de beek Kidron. De hoogten ten oosten van Jeruzalem, ten zuiden van de berg der verwoesting, welke Salomo, de koning van Israël, gebouwd had voor Astoret, de gruwel der Sidoniërs, voor Kemos, de gruwel van Moab, en voor Milkom, de afschuw der Ammonieten, ook die verontreinigde de koning. Hij verbrijzelde de gewijde stenen, hield de gewijde palen om en wierp die plaats vol met mensenbeenderen. Ook het altaar te Bethel, de offerhoogte welke Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen, gemaakt had, ook dat altaar, die hoogte, haalde hij omver. Hij verbrandde de hoogte, verpulverde ze tot stof en verbrandde de gewijde paal. En toen Josia zich omkeerde en de graven zag die daar op de berg waren, liet hij de beenderen uit de graven halen, verbrandde die op het altaar en verontreinigde dit, naar het woord des Heren, dat de man Gods verkondigd had, die deze dingen aangekondigd heeft. Voort zeide hij: wat is dat voor een grafteken dat ik daar zie? En de lieden van de stad zeiden tot hem: het is het graf van de man Gods, die uit Juda gekomen is, en deze dingen tegen het altaar van Bethel aangekondigd heeft, welke gij volbracht hebt. En hij zeide: hem moet gij met rust laten, niemand storen zijn gebeente. Zo liet men zijn gebeente onaangeroerd, samen met het gebeente van de profeet die uit Samaria gekomen was. Ook al de tempels op de hoogten en in de steden van Samaria, welke de koningen van Israël gemaakt hadden om de Heer te krenken, verwijderde Josia, en hij handelde daarmee geheel gelijk hij te Bethel gedaan had. Hij slachtte al de priesters der hoogten die daar waren op de altaren en verbrandde daarop mensenbeenderen. Daarna keerde hij naar Jeruzalem terug. Toen gebood de koning het gehele volk: viert de Heere uw God het Pascha, gelijk geschreven is in het boek des verbonds. Want zulk een Pascha was er niet gevierd van de dagen der richters af die Israël richtten, en gedurende al de dagen der koningen van Israël en Juda. Maar in het 18e jaar van koning Josia werd dit Pascha de Heere te Jeruzalem gevierd. Ook de dodenbesweerders, de waarzeggers en de terafim, de afgodsbeelden en al de gruwelen die in het land van Juda en te Jeruzalem aangetroffen werden, deed Josia weg, ten einde de woorden van de wet gestand te doen, welke geschreven waren in het boek dat de priester Gilkia in het huis des Heeren gevonden had. Voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot de Heeren keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht, naar de gehele wet van Mozes. En na hem stond zijns gelijke niet op. Nou, dit was een echte bekering. Het is een enorme tekst. Maar hier zie je ook hoe vol dat land en dat gebied was van afgoderij. Je kon bijna geen plek vinden, zeg maar, waar geen afgod was. Maar hij veroorzaakt een rigoureuze opschoning van het hele land. En hier zie je dus iemand die niet alleen spijt had of berouw, maar die echt veranderde. Die echt tot bekering kwam. Want onder zijn bestuur verandert het hele volk en het hele land. Er komt een hele grote verandering. En dat is de vrucht waar Johannes het over had. En waar God naar op zoek is, ook in onze levens. Als wij zeggen dat wij bij hem willen horen, als wij ervoor kiezen om hem te willen volgen, dan wil God ook de veranderingen zien die daarbij horen. Dat wil hij terugzien in onze levens. Luister ook naar zijn reactie op wat Josia deed. Ik zal het voorlezen uit 2 Kronieken 34, vers 27 en 28. En God laat deze boodschap dus overbrengen naar Josia. Omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht van God, Toen u zijn woorden tegen deze plaats en haar inwoners hoorde. Ja, u voor mijn aangezicht verootmoedigd hebt en uw kleren gescheurd hebt en voor mijn aangezicht geweend hebt. Zo heb ook ik gehoord, luidt het woord des Heren. Zie, ik zal u tot uw vaderen vergaderen en u zult in vrede in uw graf bijgezet worden. En uw ogen zullen niet zien van al het onheil dat ik over deze plaats en haar inwoners breng. En zij brachten de koning het antwoord over. Nou, we zien hier dat God ook dus heel blij is met Jozia en zijn verandering. Zijn bekering. Het wordt beloond, zou je bijna kunnen zeggen. Nou, van Jozia's bekering en toewijding en gehoorzaamheid aan God kunnen wij, of in ieder geval ik, nog wel heel wat leren. Want hij maakte er geen half werk van. Maar hij ging er volledig voor. En hij reinigde het hele land en het hele volk van al de vuiligheid van de zonde van afgoderij. En deze man en wat hij deed waren ook al een vooruitverwijzing naar de Messias. En later zien we dus dat ook Johannes dat bevestigt. De Messias die zal reiniging tot stand brengen. En dat komt uiteindelijk, zien we dat terug in bijvoorbeeld Matteüs hoofdstuk 21. En dat gaan we ook samen lezen. Matteüs hoofdstuk 21 vanaf vers 12. En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit die verkochten en kochten in de tempel. En de tafels der wisselaars keerde hij om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem en hij genas hen. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen die hij deed en de kinderen die in de tempel riepen zeggende, Hosanna, de zoon van David, namen zij dat kwalijk. En zij zeiden tot hem, hoort gij wat deze zeggen? Jezus zeide tot hen, ja, hebt gij nooit gelezen? Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt gij lof bereid? En hij verliet hen en ging buiten de stad naar Betanië en overnachtte daar. De Joden wisten wel dat Jezus een bijzonder iemand was. En ze twijfelden. Zou hij de Messias zijn? Maar als hij de Messias was, dan zou hij toch vast en zeker gaan afrekenen met de bezetting door de heidenen. En nu hij eindelijk naar Jeruzalem gaat, hun hoofdstad, hoopt ze dat dat gaat gebeuren. Want we moeten ons realiseren dat in de tijd dat Jezus leefde, Juda, het volk van Israël, al een paar honderd jaar niet meer baas was in eigen land. Hun land was veroverd door grote vijandelijke machten. En ze werden steeds opnieuw veroverd door andere machten. En nu zijn het de Romeinen die het voor het zeggen hebben. En ze hopen dat Jezus daar een einde aan gaat maken. Maar nee, Jezus had hele andere plannen. De tempel, het bedehuis voor God, dat moest gereinigd worden. Want in plaats van dat daar de oprechte eredienst aan God plaatsvond, was het haast een marktplaats geworden. Een economisch centrum waar een slaatje werd geslagen uit de offers die daar gebracht moesten worden. En hier zien we Jezus vervuld van een heilig vuur, net als Jozia, om orde op zaken te stellen. Om de tempel weer te maken tot de plaats waarvoor zij was bedoeld. Om te bidden tot God, om hem te verheerlijken en hem alleen te aanbidden. Dus Jezus doet hier niets verkeerds. Maar toch, als wij dit lezen, dan schrikken wij haast een beetje van Jezus. Want we zijn niet van hem gewend dat hij zo fel tekeer gaat. Vaak is hij juist bewonderenswaardig beheerst, in welke situatie dan ook. Maar hier zien we een hele andere kant van Jezus, die fel tekeer gaat. En dat moet ons juist opmerkzaam maken. Want waarom reageert hij hier zo anders dan anders? Omdat hier blijkbaar veel aan de hand is. De plek waar de enige waarachter God aanbeden zou moeten worden, die plek is verwaarloosd. Het is niet meer de plek waar het puur en alleen om God draait. En Jezus neemt dit dus heel ernstig op. Daarom gaat hij op die manier te werk. Het was een groot probleem wat daar was. Maar wat ik zo prachtig vind is, nadat hij die reiniging tot stand heeft gebracht, en nadat de boel weer is hersteld, dat de plaats is ingericht tot de plaats die ze zou moeten zijn, dat er dan iets moois kan plaatsvinden wat in vers 14 staat. Want daar staat: en in de tempel kwamen de lammen en blinden tot hem en hij genas hen. Dus nadat de reiniging heeft plaatsgevonden en het herstel van die plek, kan de bediening van genezing beginnen. Kan de bediening van herstel beginnen. En dat is wat Jezus ook in onze levens wil doen. En ik wil nog een laatste tekst met u lezen. En deze vinden we in 1 Korintiërs hoofdstuk 6. Vanaf vers 12. Paulus schrijft daar: alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel. En God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die u van God ontvangen hebt en dat u niet van uzelf bent? Want u bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Nog één keer vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die u van God ontvangen hebt en dat u niet van uzelf bent? Jezus roept ook ons en eigenlijk alle mensen op om ons te bekeren, om op hem te gaan vertrouwen en hem te volgen door naar hem te luisteren, door te doen wat hij zegt. Want als wij dat doen, als wij ervoor kiezen om Jezus te vertrouwen voor ons, zijn redding, en dat we daarom ook bereid zijn om hem te aanvaarden als onze Heer, als de koning van ons hart, de koning van ons leven. Als wij die keuze maken, dan kan Jezus in ons leven komen door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die helpt ons om te dienen in Gods plan en om te leven naar zijn wil. Maar nog steeds gaat dat niet automatisch. Het blijft een samenwerking tussen de Heilige Geest en onze geest. In hoeverre krijgt hij ook de ruimte? Doen wij wat hij ons duidelijk maakt? Maar in ieder geval met de hulp van de Heilige Geest kunnen wij leven naar Gods wil. Maar wat dus heel interessant is, is dat de Heilige Geest in ons komt wonen. In het leven van een volgeling van Jezus. En dat maakt dat ons lichaam opeens wordt gezien als een tempel. Een tempel van God. En hierdoor, door dat besef, En eigenlijk gaat het trouwens om meer dan alleen ons lichaam. Het gaat om ons leven. Het gaat om dat we voor God leven en daarvoor hebben we wel ons lichaam nodig. Maar het gaat erom, leven wij voor God? En dat besef, dat maakt de geschiedenis van Jezus en de tempelreiniging nog veel relevanter voor ons allemaal. Want wat daar gebeurde met de tempel in Jeruzalem, mogen wij ook betrekken op onze geestelijke tempel. Wat treft Jezus aan als hij onze tempel betreedt? Uw tempel, mijn leven, mijn tempel. Vindt hij daar een plaats waar het om God draait? Waar ik op hem gericht ben? Waar hij verheerlijkt wordt en de aanbidding krijgt die hem alleen toekomt? Of vindt hij een plaats die eerst eens flink gereinigd moet worden? Waar een grote opruiming nodig is voordat God zich daar thuis voelt? En dat is iets ernstigs waar we over moeten nadenken. Wat treft Jezus aan als hij bij ons in onze tempel komt? Want onze tempel zal hij niet zomaar op eigen initiatief gaan reinigen en schoonmaken. Nee, het is aan ons om hem uit te nodigen om dat te doen. En om die ruimte te geven, om dingen aan hem over te geven. Kijk, als je kijkt naar de geschiedenis van Jezus en de tempelreiniging, kunnen we daar meerdere dingen uit leren. Een van de dingen die we eruit kunnen leren, en dat zie je ook in de rest van de evangelie, is dat God niet wil dat wij ziek zijn. Het is ook niet Gods wil dat wij pijn hebben. Want hij wil de mensen genezen. En hij geneest de mensen ook. Maar we zien ook dat die genezing pas begint nadat de reiniging heeft plaatsgevonden in de tempel. Nadat die tempel weer is ingericht tot de plek zoals die zou moeten zijn. En God gunt ieder mens het beste. Maar dat betekent niet per se dat zijn wil gebeurt. Zijn wil gebeurt alleen als hij de ruimte krijgt. En de enige die dat in ons leven kan bepalen, dat zijn wij zelf. Hoeveel ruimte krijgt God van ons? Hoe ver kan hij zijn gang gaan? Heeft hij de hoogste plaats? Want als dat niet zo is, dan werkt dat belemmerend voor zijn wil. Dan is het goede wat God voor ons zou willen doen, dat wordt belemmerd. Doordat onze tempel, ons leven, niet op orde is voor God. En dat kan. En één ding moeten we trouwens mee oppassen. En dat is dat we niet te snel onze conclusies trekken. Want als je iemand kent, een broeder of zuster die ziek is, of je bidt voor iemand die ziek is en die geneest niet, kun je niet meteen de conclusie trekken dat er wel een bepaald soort zonde in het leven moet zijn. Want anders zou die wel genezen of gezond zijn. Die conclusie kun je net zo min trekken dat als iemand die geen fysieke problemen of klachten heeft, dan blijkbaar zonder zonde is. Nee, dat moeten we niet doen. Wat we wel moeten doen, is naar onszelf kijken, naar ons eigen leven. En hoe zit het daarmee? Zijn er bij ons blokkerende en belemmerende zaken die het goede wat God voor ons wil doen, belemmeren? Kijk, het kan zo zijn dat als je tot bekering komt, als je de keuze maakt om je leven aan Jezus over te geven, dat er dan toch nog zaken aanwezig zijn van de voorganger. En dat bedoel ik dus niet broeder Jan, maar dat bedoel ik de koning die op de troon van ons hart zat voordat Jezus daar kwam. En dat waren wij zelf. Misschien zijn er nog dingen aanwezig die eigenlijk opgeruimd moeten worden. Maar het kan ook zijn dat toen wij die keuze maakten voor Jezus, wij al meteen volledig gereinigd waren, maar dat we de tempel, ons lichaam, ons leven hebben verwaarloosd. Door lauwheid of luiheid of ongehoorzaamheid of noem het maar op. En dat die plek niet meer de plek is waar het alleen om God gaat, maar waar ook andere zaken binnen zijn geslopen. Zaken die voor ons belangrijker of even belangrijk zijn als God. En het kan van alles zijn. Ook wij kunnen allerlei afgoden weer in ons leven krijgen. Maar besef, dat belemmert wel het goede wat God in ons wil doen en door ons heen wil doen. Dus als het goed is, willen wij van onreinheid in onze tempel af. Maar dat kunnen we niet in eigen kracht. Alleen we moeten het wel willen. Maar als wij het willen, dan kunnen wij bij diezelfde Jezus terecht. Hij heeft de hoogste prijs betaald om ons te kunnen reinigen. Zijn bloed kan ons reinigen van al die zonden, van al die afgoden en alles wat niet in ons leven thuis hoort. Van alles wat tussen ons en God is ingaan staan. Maar het is aan ons om hem uit te nodigen om te reinigen en om ons te helpen om te leven naar zijn wil, dat God weer de hoogste plaats krijgt. Want als hij die plaats heeft in ons leven, als hij de ruimte krijgt om zijn wil te doen, dan zal het ook leiden tot herstel in ons leven. Naar geest, naar ziel en naar lichaam. Amen.